Het is niet sexy, je scoort er niet mee.
Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger.
Elke 8 tot 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood door haar partner of ex-partner.
Hij heeft met een hamer de deur in gegooid. Ik heb de foto's gezien van na de daad. Gewoon horror. Overal bloed.
In een nieuwe podcastserie van De Telegraaf onderzoek ik, Saskia Belleman, waarom het zo vaak misgaat achter de voordeur en hoe het beter kan.
Want ja, wie is de volgende? Als om de 8 dagen iemand wordt vermoord.
Zij is van mij. Nu overal te beluisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van De Telegraaf. Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Ah, goeiedag Paul.
Hey Thomas, hoe is het?
Ja, goed, goed. Hoe is het met jou?
Ja, hier prima. Het voorjaar is begonnen. En ja, ik merkte ook dat het in één keer plots veel langer licht is 's avonds. En toen bleek de zomertijd ingegaan zonder dat ik het in de gaten had.
bij jullie, bij ons nog niet.
Ja, bij jou nog niet. Dus ze zijn hier wat eerder daarmee en de vogeltjes fluiten. En ja, het is hier echt het winterseizoen wat toch wat pittiger was dan ik in Nederland gewend ben. Gelukkig maar, want ik vind het wel mooi. Een beetje winter met sneeuw en vorst is hier nu wel echt voorbij. En we gaan richting de hete zomer. Want dan wordt het hier ook echt tropisch warm. Maar nu is het fantastisch. Kijk. En politiek is het ook nog steeds aangenaam, want er gebeurt van alles. Dus ja, je hoort mij niet klagen.
Dat blijft inderdaad heet. Heet van de naald elke keer. Paul, jij was op school, begreep ik, van je zoon afgelopen tijd. Wat heb je daar meegemaakt?
Ja, ik word hier bestookt door allerlei berichten van de scholen van mijn kinderen. Dat is echt ongelooflijk. Hoeveel mededelingen je krijgt over bijzaken. Maar dat gaat van mails en sms'en. En echt elke dag wel 1 of meerdere. Dus meestal dan krijg je een soort ontwijkgedrag. Hè? Dan ga je dat negeren. Mm. En de enkele keer dat er dus echt iets aan de hand is, zoals een lockdown, omdat er iemand met een wapen was gesignaleerd en zo, dan zie je dat bijna over het hoofd. En dan moet je het juist wel even weten. Maar tussen al die modderstroom aan mededelingen zitten soms ook wel aardige zaken. En in dit geval was dat een paar weken geleden. Ging dat over een schoolavond in het kader van Black History Month. Want dat was hier in februari. Mm-hmm. En ik zag dat bericht en ik denk, ja, laat ik eens gaan kijken. Van wat stelt dat nou eigenlijk voor? En nou ja, dat was toch wel redelijk surrealistisch hoor. Ik heb het even opgezocht. Black History Month is ooit begonnen als een Negro History Week in 1926. Maar ja, die term die mag natuurlijk helemaal niet meer. Dus sinds 1976 is dat omgedoopt tot Black History Month en wordt dat ook landelijk gevierd, om het maar zo te zeggen. En het is dat jaar namelijk door toenmalig president Ford omarmd. En dat was al dan niet toevallig 1976 een verkiezingsjaar. Ja. Nou, in ieder geval, het is eigenlijk typisch Amerikaans, zo'n themamaand. Want je hebt hier ook een Filipino-American History Month. Je hebt veel heritage-manden voor Native Americans, voor Arabs-Americans, voor de Joodse bevolkingsgroep, Hispanics, Irish. En ik zag er zelfs één voor de Tibetanen.
Maar er moet een max van 12 op zitten dan,
nou ja,
toch?
Dat is ook, ik ging ook meteen tellen. Dat zijn er dus meer. Er zijn meer... themamaanden voor bevolkingsgroepen dan dat er maanden zijn. Dus ja, dat loopt dan een beetje samen. En ik vraag me dan ook af, ja, wordt dat dan kibbelen? wie er voorrang krijgt. Maar het is natuurlijk allemaal één gelukkige, inclusieve samenleving hier in Amerika. Dus dat moet geen probleem opleveren, denk ik dan maar.
Nee, dat gaat helemaal goed.
Waarom ik toch even naar die schoolavond ben gegaan, omdat ja, wat mijn indruk in het eerste jaar hier in de VS is dat ze doen hier zo ontzettend inclusief. Maar tegelijkertijd, Thomas, deze samenleving is zo gesegregeerd. Het is echt heel opmerkelijk. Iedereen zit in zijn eigen bubbel. Ik woon in een overwegend blanke wijk. En ja, het is opmerkelijk hoe bevolkingsgroepen hier ook eigenlijk langs elkaar heen leven. Dus ik denk, nou, ik ga eens even kijken op die middle school van hoe dat nou in zijn werk gaat. En dat leek mij met name ook interessant, omdat natuurlijk hier in Amerika een felle discussie wordt gevoerd over de hele woke-agenda. En waarbij scholen voorop zouden lopen in het indoctrineren van kinderen. Althans, dat is wat er aan conservatieve zijde wordt geroepen. Nou, ik woon in Maryland. Daar staan ze ook aardig op de barricade. Dus daar genoeg reden om even naar zo'n avond te gaan. En in dit geval was het een oratiewedstrijd op de middle school. En even voor de luisteraars, de middelbare school in Amerika is opgeknipt in een middle school voor de onderbouw en een high school voor de bovenbouw. Mm-hmm. En mijn jongste zoon gaat hier dus naar de middle school. En ja, op die middle school, zo'n lief ging ik trouwens niet mee. Die had er geen zin in.
Gaan we zit er al vaak genoeg natuurlijk op school.
Ja, precies. Ik denk, waarom zou ik daarheen gaan? Maar op die middle school zitten 2000 leerlingen. Dat is dan nog een niet eens een grote school, maar 2000 leerlingen. Dus technisch gezien zouden er 4000 ouders moeten zijn. Dan moet jij eens raden hoeveel ouders waren komen opdagen die avond.
Oh, ik vrees heel erg weinig.
30.
Nee. 30. Ik wilde voor de grap 40 zeggen, maar
het is er nog erger. Er waren 30 ouders die hadden, net als ik, zin in een inclusief avondje. En die waren naar die school gekomen. En er waren 10 deelnemers aan de wedstrijd redenvoering. En dat zag ik ook aan de telefoons die telkens tevoorschijn werden gehaald. Dus van die 30 ouders was meer dan de helft was ouder van een van de deelnemende kinderen. Ja, daar wil je dan wel bij zijn. Althans, naast mij zat een vader en die had zijn werk op schoot liggen. Die zat vergaderstukken door te nemen. En
toen dat is ook heel klassiek dit. Of stereotypisch.
Ja, ik had plaatsvervangende schaamte. En ik herkende dat wel. Maar in ieder geval, toen zijn zoon aan de beurt was, toen keek hij even op en klapte die beleefd. En daarna ging hij weer in de vergaderstukken. Ja, het was heel apart. Maar goed, de inleider van de oratiewedstrijd, die had bekendgemaakt bij we gaan natuurlijk bij deze wedstrijd niet alleen letten op wat je zegt, maar ook hoe je het vertelt. Hè? Wat is je presentatie? En in het bijzonder was heel belangrijk het contact met de zaal. Nou ja, heel interessant. En nou, het eerste wat opviel, en ik krijg er altijd toch wel een beetje rillingen van, is hoeveel social justice warriors in de dop daar op het podium stonden. Er was een meisje die liep met de regenboogvlag te zwaaien en hield een verhaal over identiteit is onze keuze. Een ander meisje begon over safe spaces. Weer een andere kandidaat begon over seksuele agressie. Het was nogal een duister verhaal waarvan je afvroeg van hoe ver gaat dit terug op je eigen situatie. Maar goed, het fanatisme waarmee zij hun verhaal hielden, vond ik kenmerkend. Ik moest misschien.
Het hoort bij de jeugd, Paul.
Nou ja, het hoort bij de jeugd in China. Ik moest aan de culturele revolutie denken, het rode boekje. En
dat
doe ik die arme kinderen op de school van mijn zoon ongetwijfeld onrecht mee aan. Maar die associatie moest ik nou eenmaal leggen. En er was één jongen die stak met kop en schouders qua zijn redenvoering boven de rest uit. Want ja, die meeste kinderen, die net zoals ik dat zou doen, die stonden een beetje als aan de grond genageld. Het is doodeng, ook al zit er anderhalve man en een paardenkop in de zaal. Je moet wel op zo'n podium staan. Uh-huh. Dus die stonden allemaal als planken hun tekstjes op te dreunen. En die ene jongen, die heel knap, die maakte echt contact met de zaal. En die stond, je kan het alweer overdreven noemen, maar die acteerde ook echt en deed het uit het hoofd. Die was het niet aan het oplezen van een papiertje. Dus die deed dat eigenlijk buitengewoon goed. En kreeg ook een stevig applaus voor zover je daar met 30 man van kan spreken. En dan was er een jury van 3 docenten. Nou, uiteindelijk won niet deze jongen, maar een meisje wat een verhaal had opgedreund over haar Ethiopische roots en al een beetje als versteend in de zaal had gekeken. En dat was in die zin vreemd, want iedereen, althans, dat merkte ik overal aan de reacties aanvankelijk, dacht van, ja, en die jongen dan?
Mm-hmm.
Maar ja, dit was Black History Month en die jongen was blank. En dat meisje was zwart. En je merkte het ongemak in zo'n zaal, weet je wel.
Mm.
Maar dat mag dan weer niet hardop worden benoemd natuurlijk. Voor zover je van een wedstrijd op een middle school daar al een punt van zou willen maken. Ik doe het hier toch omdat het straalde voor mij helemaal uit. De kramp in zo'n samenleving. Hè, wat ik links en rechts signaleer. De kramp van we zijn inclusief gezellig alles met elkaar bezig. En ondertussen zit daar zo'n onderstroom, onbehagelijke onderstroom. Mm-hmm. Waar mensen daar eigenlijk helemaal niet zo gezellig met z'n allen samen zijn. En ja, ik vond het een fascinerend gebeuren. En ik ben regelmatig op schoolavonden geweest van de kinderen in Nederland. En dit is toch wel van een heel ander niveau. En dan niet zoals ik had verwacht. Wat ik namelijk altijd heb gehoord, is dat kinderen in Amerika van jongs af aan al leren om te spreken in het openbaar. Hè, maar als ik kijk naar de spreekbeurten die mijn kinderen in Nederland moesten houden, al op de basisschool. En ik vergelijk dat met het niveau hier. En ja, ik ben maar op één middle school geweest. En ja, ik ben ook het afgelopen tijd op de high school van zoon geweest. Is absoluut niet representatief voor heel Amerika. Maar het viel me wel op dat ze hier eigenlijk helemaal niet zo goed waren in dat spreken in het openbaar. Dat doen ze in Nederland bij kans meer aan. En ik vroeg ook aan mijn zoon van, oefenen jullie daar vaak in? Nou, helemaal niet, zei hij. Ze zitten in de klas te luisteren naar de docent. En het is typisch Amerikaans. De enige toetsen die ze krijgen is allemaal multiple gok. Er zijn amper tot geen toetsen hier met open vragen. Dat is ook een belangrijk kritiekpunt.
Dat is bij ons ook toch?
Ik weet niet. Nou ja, het is makkelijk nakijken voor de docent. Dat is één. Ja. Wat ik begrijp hier ook van andere experts is dat het echt wel in het Amerikaanse schoolsysteem diep verankerd zit om multiple choice proefwerken te geven. En dat helpt natuurlijk niet echt bij het denkvermogen ontwikkelen van tieners. Maar goed, het was een interessante avond. Ik ging na afloop nog even met de directeur praten. En die zei natuurlijk dat het how very nice dat ik er was en van wie ik ook alweer de vader was. En zij zei toen, ja, is dat hoogblonde jongetje met het korte haar, is dat niet uw zoon? Ik zeg, nou, nee, mevrouw, mijn vrouw is Aziatisch en mijn kinderen lijken in niets op mij. Nou, lang verhaal kort, ik ging gedesillusioneerd en met meer vooroordelen naar huis dan dat ik naar die avond was gegaan.
Nou ja, maar fascinerend was het des te meer.
Ja, ik vond het, nou ja, tenen krommend en fascinerend tegelijk. Ja. En het aardige is, je hebt met dit soort dingen altijd, tenminste dat heb ik, omdat ik hier te gast ben in dit land, van ja, dan raakt het je minder, weet je. Omdat het gaat, je hebt toch zo'n gevoel als toeschouwer, als journalist, van ja, dit gaat niet over mij. Het gaat natuurlijk wel over ons, want dat raakt ook mijn gezin. Maar dat zit er ergens, dat had ik ook in mijn jaren in Indonesië. Je waant je overal toeschouwer. Dat is een hele fijne, misschien niet reële, maar afstand die je creëert ten opzichte van wat je in je omgeving meemaakt.
Precies. Nou, en soms ook echt noodzakelijk, omdat je anders helemaal gek van wordt, lijkt mij. Goed, Paul, van history en school naar today. Dat is een mooi bruggetje. Biden, die presenteerde afgelopen week zijn begrotingsplannen voor 2025. Wat in een verkiezingsjaar natuurlijk in feite niets meer of minder is dan een verkiezingspamflet. En ja, de tour die is nu echt begonnen. Want zowel Biden als Trump, die behaalden de voldoende gedelegeerden in hun voorverkiezingen. Zodat we nu eindelijk echt kunnen spreken van een verkiezingsrace tussen Biden en Trump.
A general election is all but certain now. While you were sleeping, President Biden and former President Donald Trump clinched their party's nominations. They both won enough delegates thanks to primaries in Georgia, Mississippi, Washington and Hawaii.
Ja, Paul. De race die niemand wil. Zo wordt die vaak al omschreven. Misschien de vraag, die heb ik ook al als ik er met mensen over heb, al meerdere keren gehad. Waarom dan toch?
Ja, het is bizar. Ik heb nog even opgezocht de laatste recente peiling van de Amerikanen over van ja, wat vinden jullie nou van als Biden het weer zou opnemen tegen Trump? 86%, Thomas, van de Amerikanen zegt Biden is te oud. Die moet niet een tweede keer opgaan. Bij Trump zegt 71% dat. Te oud voor het presidentschap. Hmm. En toch zie je dat beide heren, en niet met de hakken over de sloot, hè, met enorm gemak die nominatie in de wacht slepen. En ja, dat geeft toch wel te denken, want hoe kan dat überhaupt? Nou, de peilingen zijn natuurlijk gebaseerd op de stemming bij de gemiddelde Amerikaan, om het maar even zo te noemen. Dus bij de gemiddelde Amerikaanse kiezer. Maar bij het nomineren van de presidentskandidaten door de Democratische en Republikeinse Partij zijn het verschilt een beetje per staat. Maar door de bank genomen zijn dat de partijleden, de geregistreerde kiezers, die bepalen wie er naar voren wordt geschoven bij die stembusstrijd op 5 november. En nou ja, dan kan je daar nog een paar lagen in aanbrengen. Want het zijn niet alleen de geregistreerde kiezers, doorgaans van de Republikeinse Partij, die alleen bij de Republikeinse voorverkiezingen mogen stemmen en bij de Democraten vice versa. In sommige staten mogen alle geregistreerde kiezers overal aan meedoen. In sommige staten mogen de onafhankelijke geregistreerde kiezers bij de Republikeinse en Democratische voorverkiezingen meedoen. Maar over het algemeen genomen zijn het de partijleden die bepalen. En van die partijleden, van die geregistreerde kiezers, ja, ik noem ze maar even partijleden, het is formeel natuurlijk iets anders, maar komt maar een klein deel opdagen. Ik heb even gekeken in California dit jaar. Kwam maar 20% van de geregistreerde kiezers kwam opdagen bij die voorverkiezingen. Dus 1 op de 5. Kijk, en wie komt er dan naar zo'n stembus? Ja, dat zijn gemotiveerd. Hè? Ja. Je kan zeggen, dat is de fanatieke aanhang van Trump en de fanatieke aanhang van Biden. En de mensen die daar heel erg fel tegen zijn.
Hè,
die
iets extremere, of iets uitgesprokenere mensen misschien.
Ja, mensen, kijk, nou ja, in Californië dus 4 op de 5, die heeft zoiets, nou, ik geloof het wel. En dat snap ik wel, want zeker na een aantal van die voorverkiezingen denken veel mensen, het is een gelopen race, hè, bij Biden al helemaal. Staat eigenlijk niets op het spel. En bij Trump, ja, die ging van staat tot staat zegevierend op 2 staten na. Dus daar stond weinig op het spel. En dat motiveert ook niet de kiezer om bij zo'n voorverkiezing wel de gang naar de stembus te maken. De opkomst bij eerdere edities in Californië was beduidend hoger. Die lag bij, ik geloof in 2008 bij Obama, was hij nog richting de 60%. En dat was nu wel extreem laag. Maar dat helpt dus verklaren waarom deze twee presidentskandidaten zo makkelijk winnen, terwijl de gemiddelde Amerikaan zegt, ja, maar wij willen dat helemaal niet. Een ander argument kan ook nog zijn, je kan een presidentskandidaat wel te oud vinden, maar als er verder geen feitelijke keuze is, of er zijn andere argumenten die zwaarder wegen, dan zie je dat natuurlijk niet terug in een poll.
Nou ja, maar er zijn dus ook niet echt, zeker in het geval van Biden, was er ook niet echt een alternatief voor de democratische voorverkiezingskiezer. Toch?
Nee, het zou opmerkelijk zijn als een zittend president niet voor herverkiezing in aanmerking komt of zich niet in de race zou wagen. Hoewel daar in dit geval wel reden toe zou zijn. Hè? Maar zoals ik al eerder heb gezegd, de Democraten zijn gewoon een fuik ingezwommen. Omdat ze zien geen kans met een andere kandidaat om Trump te verslaan. En angst is hier de leidende factor. Angst regeert de Democratische Partij. En die denken, ja, als Biden, hoewel mensen hem te oud vinden, en gaat bijna geen week voorbij of er is wel discussie over of hij fit for office is, of er zijn weer versprekingen of struikelpartijen, of nou ja, noem het allemaal maar op. Ze zitten klem, ze zitten in een fuik, ze komen er niet meer uit. En de hoop is bij de Democraten echt van ja, het is Biden of anders niets. Daar zijn wel aanmerkelijke zorgen over, in beide partijen trouwens, van of kiezers dan, ja, als er zo'n groot percentage is wat eigenlijk deze tweestrijd niet wil, wat betekent dat dan voor de opkomst in november? Mm-hmm. Gaan veel kiezers thuis blijven? Nou, ik heb het even opgezocht. Er zijn ongeveer 255 miljoen Amerikanen in de kiesgerechtigde leeftijd. Uh-huh. Daarvan zijn er 164 miljoen geregistreerd. Dus je loopt al een flink deel, loop je al mis, is niet geregistreerd en mag dus überhaupt niet naar de stembus. En wanneer ben je dan niet geregistreerd? Dus een ander systeem dan in Nederland. Nou, een flink deel van de Amerikanen heeft bijvoorbeeld geen identiteitsbewijs. Nou, dan kom je niet in aanmerking om te stemmen. Over het algemeen zijn er verder niet echt obstakels. Je moet Amerikaans staatsburger zijn en meerderjarig. Nou, hoe simpel is het, zou je zeggen. Maar je moet wel de moeite nemen om je
te registreren. En als je een strafblad hebt en dat soort zaken, dat speelt soms toch ook nog wel een rol?
Ja, dat klopt. Dat is een goed punt. Er zijn wel, ik wil niet suggereren dat 90 miljoen Amerikanen een strafblad hebben. Maar er zijn wel andere eisen. Maar in de basis kan iedereen... Elke burger die zich een beetje gedraagt, laten we het dan maar zo zeggen, Amerikaans staatsburger in de kiesrechtenleeftijd zou zich kunnen registreren. Toch hebben tientallen miljoenen dat niet gedaan. Dan van die 164 miljoen geregistreerden bleef in 2020 ongeveer 10 miljoen thuis. En dan moet je nagaan dat de opkomst in 2020 was historisch hoog. Althans, historisch hoog in absolute aantallen. Want zowel Trump als Biden scoorden toen een record aantal stemmen. Ja. Ik geloof dat Trump in 2020 74 miljoen stemmen kreeg tegen Biden 81. En in 2016 won Trump notabene nog de verkiezingen met 62 miljoen. Overigens is wel aardig, is die opkomst die nu met dat hoogtepunt rond de 60% lag, is historisch gezien in percentage van de kiesgerechte bevolking is helemaal niet het hoogste. Want in de 19e eeuw lag die stevast boven de 75%. En dat kwam toen door een wijziging in de kieswet, waardoor je het winner-takes-all-principe in de Staten kreeg. En dat heeft heel veel mensen naar de stembus gemotiveerd, gedreven, om het maar even zo te zeggen. Nou, waarom is het dan een gevoelig punt? Waarom is het dan in de loop van de vorige eeuw is het minder geworden? Nou, wat denk je?
Nou ja, zullen de mensen hun vertrouwen er niet in gewoon verloren hebben? Of is het niet zo cynisch?
Dat zal ongetwijfeld ook een rol spelen. Nee, dat is niet zo cynisch. Er zijn twee aspecten die daarbij een rol hebben gespeeld. Dat is namelijk de invoering van het vrouwenkiesrecht en het invoering van kiesrecht voor zwarte Amerikanen.
Dus er kwamen meer mensen bij die mochten stemmen.
Juist, maar die het niet deden.
Maar niet gingen stemmen.
En daardoor daalde de gemiddelde opkomst. En dat wordt verklaard door de term voter tradition. He, er wordt gezegd, ja, er is minder traditie bij vrouwen en bij de zwarte deel van de bevolking om te gaan stemmen. Dus doen ze het ook niet. Even los nog van het fenomeen voter suppression, wat hier ook een ding is. En daardoor is die gemiddelde opkomst gaan dalen. Allemaal heel interessant. Maar de grote vraag is dus, ja, hoe gaat dat in november opspelen? Of mensen dan gemotiveerd zullen zijn naar de stembus te komen? En daar hebben zowel de Democraten als de Republikeinen ook nog een ander probleem. Bij de Democraten speelt natuurlijk het beleid van de Biden-regering ten aanzien van de oorlog in Gaza. Mm-hmm. De linkervleugel is daar echt boos over. Die heeft ook bij de voorverkiezingen daar een proteststem over laten horen. En ook het deel moslims wat op de Democraten stemt, heeft protest laten horen. Ja, de vrees is, ja, zouden die misschien afhaken? En dat zou Biden stemmen kunnen kosten. Aan de andere kant, bij de Republikeinen is natuurlijk de minderheid die op Nikki Haley heeft gestemd. Ja, de vraag, grote vraag bij de Republikeinen is, ja, maken die nu de overstap? En bij de laatste primaries van deze week was wel opvallend dat nog steeds, hoewel Nikki Haley niet meer meedeed en uit de race was gestapt, dat nog steeds een deel, in één staat 13% van de kiezers, nog steeds op Haley stemde. Ja, dat zijn dure stemmen. Dat kan je wel interpreteren als een proteststem. En als die mensen daarmee aangeven dat ze niet van zins zijn om op 5 november op Trump te stemmen. En ik kan me haast niet voorstellen dat ze dan de switch maken naar Biden. Misschien ook wel, maar anders zullen ze gewoon thuis blijven. Ja. Dan zie je dat er aan beide kanten van het politieke spectrum grote risico's zijn en opdrachten liggen voor die partijen om daar kiezers te masseren.
Maar misschien balanceert dat effect elkaar dan weer ja, weer uit. Hè? Ja.
Dat zou zomaar kunnen.
Ik zit nu in de laatste, in het geval van de Haley ook te denken, dat de druk op Trump wellicht nu dan ook gaat toenemen om die stemmen binnen te trekken door ineens weer lief te gaan doen naar Haley. Wat hij niet heeft gedaan.
Geen birdbrain meer. Nee. Of haar Indiase voornaam verhaspelen. Express. Je zegt nooit in de politiek, weet ik. Misschien wordt zij nog wel de vicepresident. Hoewel, aan beide kanten zit daar heel weinig liefde.
Ja,
dus
ja.
Ik weet niet of dat er... Maar dat zou wel een tamelijk briljante zet zijn. Als zij de running mate zou worden van Trump, als ze dat willen en als hij dat wil. Want ja, dan heb je dit risico in één keer afgedekt. Je hebt een vrouwelijke running mate. Dat is ook een sterke combinatie, zeker afgezet tegen dat aan de democratische zijde dat eveneens het geval is. En je hebt een vicepresident kandidaat die uit een minderheidsgroep komt. Dus dat spreekt er allemaal zeer aan, zou je zeggen, op papier. Maar ja, er moet ook nog wel politieke wil zijn aan beide kanten om die combinatie te maken. En die wordt niet heel erg groot geacht. Maar goed, weet je, Joe Biden was ooit ook een concurrent van Barack Obama. Ze hebben elkaar niet zoveel rotte vis uitgemaakt.
Dat was toch wel van een andere kaliber dan de shots fired. En ook andersom, hè? Niet alleen Trump naar Nikki Haley. Maar Nikki Haley heeft natuurlijk ook Trump getergd tot op het bot. Volgens mij is dat nog belangrijker wellicht wel.
Dat klopt. Een rancuneuze, boze man die omgeven wordt door chaos, heeft ze hem onder meer genoemd. Ja, dat is, bij Trump ligt dat allemaal buitengewoon gevoelig. Dat komt bij hem, lijkt het altijd iets harder aan dan bij anderen. En hij is toch ook iets, zoals veel mensen, iets beter in uitdelen dan in kasseren. We gaan het zien wie er op het stembiljet komen, want ja, dat moet binnenkort wel duidelijk worden.
Ja, en want we gaan officieel wordt dit natuurlijk allemaal pas tijdens de conventies vastgelegd.
Ja.
Dan stemmen de leden en nou goed. De vicepresidentskandidaat, ja, dat gaat in de komende maanden duidelijk worden, Paul. Of hoe snel kunnen we dat verwachten, denk je dat?
Ja, wel redelijk snel, want de partijconventies zijn in juli van de Republikeinen en in augustus van de Democraten. Mm-hmm. Ja, dan moet die kandidaat daar staan voor het vicepresidentschap. En daar wordt natuurlijk met name extra deze keer op gelet. Juist weer vanwege die hoge leeftijd van de presidentskandidaten.
Ja.
Want en niemand is onsterfelijk. En in dit geval wordt daar nog wel even met een extra wakend oog naar gekeken. En je ziet hier ook allerlei verhalen verschijnen al over scenario's van ja, what if? Hè? Dus what if? Dat wordt dan vaak een beetje eufemistisch omschreven. Wat als president Biden plots uit de race moet stappen? Weet je, dan moet je eigenlijk of om gezondheidsredenen uit de race, nou, dat moet stappen. Maar eigenlijk wordt daarmee beschreven wat gebeurt er eigenlijk als hij plots komt te overlijden.
Ja.
Met 81 jaar voor Biden en 77 voor Trump is dat geen idioten. Het is misschien een beetje impertinent, maar geen idioten.
Nou, en het is dat hebben we vaker gezegd, loodzware baan. Dus
zo.
Ze kunnen niet echt achter de granium zitten en een beetje
Nee, dat gaat, nee. Dat gaat maar door. En dat vraag je ook nu weer af. Hè. Als je zo'n agenda van Biden en Trump ziet, denk je, Biden had dan de State of the Union en campagne speeches eromheen. En, nou ja, dan
ja, en die is al naar de swing states toegereisd, las ik. Dus
en ondertussen nog even, tussen aanhalingstekens, het land leiden, waar ook nogal het nodige loos is. En dan denk je, zou die Trump dan in Mar-a-Lago op de bank hangen? Nou, ik dacht het niet.
Golven, Paul.
Amper, Thomas. Want de ene dag ontvangt hij Viktor Orbán, de premier uit Hongarije. En dan is hij in het weekend, houdt hij eerst een campagne speech. En het volgende moment is hij bij een kooigevecht in een arena, waar hij dan wordt onthaald als een held. En dat gaat maar door.
Ja, en vergeet de rechtszalen niet, die hij ook nog af en toe van binnen ziet.
Ja, daar reist hij ook nog heen en is hij druk mee. En dan zien we ook allemaal nog niet wat er achter de schermen allemaal voor overleg plaatsvindt. Maar het is ongelooflijk. Kerels op die leeftijd die nog zoveel ballen in de lucht houden en dat ogenschijnlijk redelijk goed doen. Dat is onvoorstelbaar. Maar goed, de vraag wordt hier niet te min eufemistisch gesteld. What if? En dat is heel interessant, want kijk, zolang die partijconventies van de zomer niet zijn gehouden, kan je eigenlijk nog wel alle kanten op. Maar de problemen beginnen pas daarna. Want wat nou als een van de kandidaten, ik noem het ook maar even eufemistisch, uit de race stapt, nadat ze al zijn genomineerd door hun partijconventies? Nou ja, dan hangt het er weer helemaal vanaf. Van, is dat moment voor de verkiezingen van 5 november of daarna? Want als, ja, als het daarvoor is, ja, dan kunnen ze nog een alternatief, een andere kandidaat benoemen. Het partijbestuur van de Republikeinen en Democraten wordt dan heel belangrijk. Duidelijk is wel dat het eigenlijk onmogelijk is na de partijconventie, zo, en het is nu al moeilijk, maar dan vrijwel onmogelijk, om een van de kandidaten tegen zijn wil uit de race te laten halen. Dus als bijvoorbeeld, stel je voor, Trump wordt wel veroordeeld. En dan uit peilingen blijkt dat een groot deel van de kiezers heeft gezegd, ja, dan ga ik niet op hem stemmen. De Republikeinen kunnen dan, zonder dat hij dat wil, niet meer terug. Dat is vrijwel.
Dan moet hij dus zelf zeggen, ik trek me terug.
Daar komt het op neer. Het Republikeinse partijbestuur heeft daar wel bewust geen duidelijke regels over geformuleerd toen ze de spelregels eind vorig jaar bekend maakten. Dat zal geen toeval zijn geweest. Dat is een beetje de boel voor je uitduwen. Ja. Maar experts zeggen hier van, ja, zonder medewerking van de dan inmiddels genomineerde kandidaat kan je eigenlijk niet meer om die kandidaat heen. Het wordt nog interessanter als het noodlot toeslaat na 5 november en je hebt een president-elect. Ja. Dan hangt het er helemaal vanaf, is het moment dat het noodlot toeslaat, is dat voordat het electorale college in december bijeenkomt. En dat zijn de kiesmannen die dan de verkiezingsuitslag van 5 november in stemming bevestigen. Als het voor die bijeenkomst in december is, dan geldt dat niet automatisch de vicepresident dan doorschuift. Want die opvolgingsformule die geldt dan nog niet. En dan zouden de kiesmannen onderling kunnen bepalen, ja, dat er ook iemand anders wordt voorgedragen. En dat is heel, heel apart. Want ja, die kiesmannen, dat zei ook een deskundige hier. Ja, dat zijn echte mensen, hè? Dat zijn niet zomaar.
Jazeker.
Dat zijn echte mensen die in het verleden niet altijd dat doen wat hen is opgedragen. Er is ten tijde van de race in 2016 tussen Hillary Clinton en Donald Trump, hebben twee kiesmannen niet op Trump gestemd, terwijl ze volgens de uitslag in hun staat dat wel hadden moeten doen. En maar liefst 5 kiesmannen hebben niet op Hillary Clinton gestemd, maar op een andere kandidaat die eigenlijk geen kandidaat was. Uit een vorm van protest. En,
ja, er staat dan een boete op, geloof ik, hè? Zoiets.
Dat verschilt per staat. In veel staten kan je er zelfs de gevangenis voor ingaan of een boete krijgen. Andere staten reageren daar weer anders over. Maar dat is verschillend. Maar het idioot is, het gebeurt. Het gebeurt dus.
Het is nog nooit gebeurd dat een verkiezing ook echt daardoor is veranderd, hè, geloof ik.
Nee, het is niet zo dat daardoor een president op het plus is beland die er eigenlijk niet had moeten zitten. Het is wel één keer eerder gebeurd. Ik ben even de naam kwijt, die zoeken we op. Heel lang geleden dat een kandidaat, dat was wel de verliezende kandidaat bij de presidentsverkiezingen, kwam te overlijden in die periode tussen de verkiezingsdag en de bijeenkomst van het electorale college. En ja, de stemmen die van hem waren, die gingen dan naar verschillende andere personen. Dus dat zou in dit geval dus ook kunnen gebeuren. Maar wordt hier gezegd, ja, dan komen we op nieuw terrein terecht. En het is volstrekt onduidelijk welke kant de bal dan opgaat. Maar één ding is duidelijk, het wordt niet automatisch de vice president-elect die dan doorschuift. Indien het noodlot toeslaat na die bijeenkomst van het electorale college, maar voor de inauguratie in januari, dan is het wel de vicepresident-elect die doorschuift.
Kijk, en dan zou het dus, nou ja, goed, we weten nog niet wie. Maar in dit geval bij de Democraten is het, ja, dat is ook nog steeds niet officieel bekend geworden dat het Kamala Harris gaat worden, toch, Bob?
Ja, die gaat het wel worden. Net zoals ze met Biden een fuik in zwemmen, zwemmen ze met haar een fuik in. Zij wordt eigenlijk door vriend en vijand als zwak omschreven, maar ja, ze kunnen niet om haar heen. Ze is de eerste zwarte vrouw die het vicepresidentschap bekleedt. Ze is heel erg gehyped. Laten we dat niet vergeten in 2020. Nu hoor je heel weinig over haar. Ik ben benieuwd of ze richting 5 november haar weer groots gaan inzetten. Omdat ze denken, het was misschien niet zo'n heel groot succes. Laten we maar even wat rustiger aandoen. Het schiep in één keer te binnen. Het is wel een factor ook bij de Republikeinen. Ik herinner me, ik was op een verkiezingsbijeenkomst in Iowa. Dus dat was de caucus in Des Moines bij een Republikeinse avond. En daar zei ook, daar heb je dan die toespraken van de Republikeinse, van vertegenwoordigers van de Republikeinse kandidaten. En een van hen zei ook van, ja, let op, Biden is heel oud. En als hem iets overkomt, dan krijgen we Kamala Harris. En dat was de enige keer, er ging echt een siddering door die zaal. Oh, dat was echt, God. Mensen die, zo weet dat, oh, jee, en daar ja. zitten, daar mensen vinden dat aan de rechterzijde, dat is een schrikbeeld. Dus ja. dat is heel op. Ik denk dat we die nog wel gaan terugkijken, krijgen in de campagne. Want dat zou, hè, als je, dat weten we ook in Nederland, de grootste kracht om mensen naar de stembus te bewegen, terwijl ze eigenlijk niet willen, is niet zeggen van ik heb dit en dat voor jou in petto, maar de factor angst. Dus als je angst. De angstkaart speelt en zegt als jij niet gaat stemmen, dan krijg je, iets verschrikkelijks aan de andere kant. Hè. Dat hebben we natuurlijk in Nederland hebben we dat met herhaalde gespeelde twee strijden tussen bijvoorbeeld de VVD en de PvdA, waar dat heel erg werd opgespeeld. Ook aanvankelijk tussen de VVD en de SP in 2012. Dat motiveerde kiezers enorm om toch naar die stembus te gaan. Mm. En niet eens zozeer omdat ze voor Rutte of voor Roemer of voor destijds Samson waren, maar juist om te voorkomen dat die ander het zou worden. En ik denk dat Kamala Harris daarbij hier een dankbaar leidend voorwerp wordt voor de Republikeinen.
Wordt ze toch nog weer een hoofdrolspeler tegen haar zin in. Tenminste, ja. Zo heeft ze het vast ja. niet bedoeld.
Politiek is hard.
Tja, tja, tja. Paul, hierop doorgaand. Biden die heeft afgelopen week zijn budgetplannen voor 2025 gepresenteerd. Ja, het is een verkiezingsjaar. Dus dit kunnen we zien eigenlijk als een soort verkiezingsbelofte eigenlijk, hè?
Ja, wat als je het over, ik had het eerder al over iets surrealistisch, dan is dit het ook, want die begroting 2024, die hangt nog ergens in
die
de keel.
Die moet ook nog, ja.
Ja, die hangt nog ergens diep in de keel van het congres. En ondertussen lanceert de Biden-regering een nieuwe begroting voor 2025. En het fiscale jaar is hier opgeknipt. Dus het begint niet op 1 januari, maar het loopt door het jaar heen. Het is even interessant als kansloos, moet ik erbij zeggen. Want er wordt nu al hier gezegd, ja, dit gaat niet door het congres komen. En niettemin zitten er wel een aantal aspecten in die begroting, waarvan je zou kunnen denken, jongens, alle alarmbellen moeten hier inmiddels toch afgaan. Dat is ook onderdeel van de politieke discussie in het congres natuurlijk, van leeft Amerika niet op te grote voet. En zeker vinden de Republikeinen ten aanzien van de Democraten ook nog eens met een gat in de hand. Dus dubbel gemankeerd zou je kunnen zeggen. Nou, de begroting is 3,7 biljoen. Het was 6,9, daar komt dus nog een deel bij. Maar dat is bijna, ja, als je kijkt naar de inflatie hier, dan zit je al een end in die richting. De grootste post is, net als in Nederland, is zorg en daarna sociale zekerheid. En op 3 staat...
Defensie.
Heel goed, meneer. U gaat door naar Kijk. De volgende ronde. Defensie. Maar Defensie staat niet lang meer op 3. Want wat gaat er gebeuren? De post voor Defensie en die gaat naar 895 miljard. Dus de defensieuitgaven in 2025, 895 miljard. Ter vergelijking in Nederland is het, geloof ik, 21 miljard. Ja, de economie is hier groter, de potten geld zijn groter, het land is groter. Maar toch, het staat niet met elkaar in
het
verhouding.
Een redelijk groot verschil, ja.
Ja, en tegelijkertijd, afgezet tegen het BBP, het bruto binnenlands product, wat ook weer die NAVO-norm raakt, zie je het hier wel teruglopen, de defensieuitgaven. Maar daar kom ik straks nog wel even op. Maar de post 3, dus na zorg en sociale zekerheid, wat defensie is tot nu toe, wordt namelijk in 2025 ingehaald door een andere post. En dat is de post rente op de staatsschuld.
Oef.
Die staatsschuld in Amerika die is inmiddels zo gigantisch hoog. Het is dit land
Hoeveel
zou
nullen kunnen... hebben we het dan over?
De staatsschuld, ik geloof dat ze inmiddels op 36 biljoen zitten of zoiets.
Oh.
Nou, in ieder geval enorm hoog. De rente daarop die gaat inmiddels naar de 900 miljard. En de staatsschuld is zo hoog dat ja, in Europa zou Amerika kwalificeren als een Zuid-Europese land, ja. Begrotingstechnisch gezien. Ja. Het is een beetje afhankelijk van welke definitie je gebruikt. Maar in ieder geval, de staatsschuld zit ruim boven de 100%. Sommige berekeningen kom je al uit op 125% van de omvang van de economie. Nou, dat is heel, heel zorgelijk. En daar komt niet echt verbetering in. Biden heeft in zijn begroting dan wel gezegd, ja, we gaan die schuld gaan we met 3 miljard ombuigen. Of sorry, 3 biljoen ombuigen. Maar ja, dat is ten opzichte van het lopende pad, zoals dat noemt. Dus dat is eigenlijk minder meer, hè, als je me nog kan volgen. Mm. Dus die staatsschuld die blijft alleen maar groeien, maar door een aantal begrotingstechnische maatregelen groeit die de komende 10 jaar, want daar hebben we het dan ook nog over, groeit die 3 biljoen minder hard dan die normaal zou groeien. Maar hij groeit nog steeds, weet je. Ja. Dus het blijft een gigantisch probleem, omdat die economie hier, wat natuurlijk wel ook een economie is van een onnavolgbaar grote omvang, die economie die kan dat waarschijnlijk niet bijbenen. Die defensiebegroting, ja, die heeft hier niet alleen daardoor veel aandacht gekregen, maar het defensiebudget in deze begroting groeit namelijk met 1%. Ja, en als je dan weet dat de inflatie, dus de geldontwaarding, ligt hier boven de 3%, dan zeggen veel critici, is dit een feitelijke bezuiniging? Want je kan met dat nieuwe defensiebudget eigenlijk niet meer alles betalen wat je nu ermee betaalt, omdat de prijzen meer stijgen dan die meegerekende 1%. En dat slaat nu echt als een boemerang in de nek van Biden terug. Want je herinnert je nog wel zijn State of the Union, waar die opende met een vergelijking met 1941.
Ja, en dat was vrij alarmistisch.
Ja, heel alarmistisch. En over het buitenland en de onveiligheid. En natuurlijk wijzend op my predecessor, want hij noemde Trump niet. Maar dat die alles verkeerd zou doen. En vervolgens zeggen critici hier, ja, put your money where your mouth is. Dus als jij zo alarmistische taal uitslaat tijdens de State of the Union en dat de wereld gevaarlijk is en wijst naar Rusland, en dan moet je niet op je defensiebudget feitelijk gaan beknibbelen, maar dan zou daar fors geld bij moeten. Nou, dat is opvallend genoeg ook kritiek uit de Republikeinse hoek. En diezelfde Republikeinen die zeggen tegelijkertijd, ja, deze omvang van de staatsfinanciën zijn onhoudbaar. Dus
dat kan hij het helemaal niet goed doen. Begrijp ik dat nou goed?
Goh, je snapt wel aardig hoe politiek werkt. Ja. Je doet het nooit goed. En dan zeggen de Republikeinen natuurlijk weer, nee, maar wij willen dat er op andere
dat
delen
is
wordt bezuinigd.
Het moet
ook iets zijn politieke worden, keuzes, et cetera, et cetera. Maar het is een interessante discussie dat aan de ene kant is de kritiek, ja, je geeft niet genoeg uit. En aan de andere kant is de kritiek, je geeft te veel uit. Nou ja, dan doe je dus nooit goed.
En ondertussen komt 5 november steeds dichterbij.
Ja.
Gaan het allemaal met heel erg veel plezier tegemoet zien. Het wordt echt een hell of a ride. Ik heb het al eerder gezegd tegen iemand, maar het wordt echt het wordt een bijzonder jaar, denk ik. Paul, het mediamoment, migratie, dat is eigenlijk hot issue ook dit verkiezingsjaar. Maar eigenlijk aan beide kanten wordt ermee geworsteld, hè? Hebben we nou wel kunnen zien.
Geklungeld zou ik willen zeggen.
Okay, geklungeld.
Het is wrijven in een vlek. Ja, het is hier het verkiezingsthema zo'n beetje. Migratie, de toestroom van inmiddels miljoenen illegale migranten, of zoals aan democratische zouden zeggen, ongedocumenteerden. Mm-hmm. Als je het nog iets netter zegt, dan is, hè, want niemand is illegaal, dus het zijn asielzoekers. In ieder geval, er is zowel aan democratische zijde als aan republikeinse zijde veel gedoe hierover. En dat komt door optredens in de media. Allereerst was er president Biden, die in het weekend na de State of the Union bij de tv-zender MSNBC werd gevraagd van, ja, u had het in uw speech, had u het over illegal immigrants. En dat ging toen hij zich een beetje uit de tent liet lokken door Republikeinen in verband met die dood van die studenten. Die was vermoord door een illegale migrant. En die interviewer, waarbij Biden trouwens de naam van het slachtoffer verhaspelde. Hè? Maar wat deed Biden vervolgens in dat tv-interview? Daardoor gevraagd door die journalist. Die zei, ik had die term illegal had ik niet moeten noemen, want het is undocumented. En toen was natuurlijk de hele rechterzijde van het politieke spectrum, ik denk in dit geval ook wel terecht, boos. Want die zei van, ja, hallo, gaan we nou excuses aanlopen bieden voor het verkeerd aanduiden van de dader, terwijl je de naam van het slachtoffer verhaspelt en daar heb je het niet over. Dus dat was buitengewoon pijnlijk. En niet alleen Biden kwam daarmee in de spotlight te staan, maar ook de journalist van MSNBC die vraag stelde van, ja, u zei dit wel, maar had dat niet een document het moeten zijn? Mm. Want diezelfde verslaggever die begon niet over het verhaspelen van de naam van het slachtoffer in dit geval. Nou ja, dus de Republikeinen die lachten in hun vuistje. Te meer omdat het Witte Huis zag hier zo'n mediastorm over ontstaan dat ze afgelopen maandag een verklaring uitgaven waarin ze zeiden, ja, maar Biden is helemaal niet teruggekomen op de term illegal, terwijl hij dat letterlijk gezegd heeft in dat tv-interview. Maar nee, er was helemaal geen sprake van, zei het Witte Huis. Nou, dat was mosterd aan de maaltijd.
Hij bedoelde het anders? Of wat zei het Witte Huis?
Ja, dat hij nog steeds vasthoudt aan die termen en daar niet op teruggekomen is.
Okay.
Terwijl hij gevraagd door die journalist daar spijt over betuigde. Geen excuses heeft gemaakt, maar spijt betuigde. Ik heb altijd geleerd dat het twee verschillende dingen zijn. In ieder geval, dan zou je denken, nou, de Republikeinen hebben een mooi moment. Nou, dat was van korte duur, want ook zij zijn aan het klungelen in de beeldvorming rond het migratiedossier. Want senator Katie Britt, je kent haar wel. Ik geloof dat jij, ja, je hebt haar, ik wil niet zeggen dat je haar persoonlijk kent, maar je weet wie het is, hè?
Ja, nou ja, we hebben een bijzonder, toen daarmee is ze denk ik bekend geworden bij heel veel meer mensen. Zij heeft een bijzondere speech gehouden.
Ja, dat kan je wel zeggen. Zij gaf het na de State of the Union. Mag altijd de oppositiepartijen, in dit geval de Republikeinen, mogen dan het antwoord formuleren. En de Republikeinen hadden dit jaar besloten dat Katie Britt dat mocht doen. En die,
Paul, zullen we een klein stukje laten horen?
We wouldn't be okay with this happening in a third world country. President Biden's border policies are a disgrace. There's no doubt we're at a crossroads. And it doesn't have to be this way.
Het is een mooie performance. Dat is misschien het meeste eufemisme wat we ervan kunnen maken.
Ja, alles heel interessant, hè? Alles rond deze mevrouw is inmiddels belachelijk gemaakt door de linkerzijde van de politiek en de media. Tot aan de setting toe. Zij zat in de keuken. In haar keuken zat ze het verhaal te houden. Nou, het is van Saturday Night Live tot media. Nou, noem het allemaal op. Iedereen heeft daar dat belachelijk gemaakt. Ik weet zeker dat als het andersom zou zijn geweest en vanuit rechts zou dezezelfde kritiek zijn geuit, dan was het seksistisch genoemd door de democraten en de liberals. Maar goed, het is een republikeinse politica en dan mag het kennelijk wel. Nou moet ik zeggen, het was ook tenenkrommend. Ik zat het aan te horen en ik denk van, ja, dit is zo over de top hoe zij daar haar verhaal zat te houden. Ik ben andere filmpjes gaan kijken en toen dacht ik, ja, maar die praat altijd zo. maar het blijkt ook, en dat had jij gezien, hè? Ook gezien.
Ja, ik heb er ook, want dat werd natuurlijk ook allemaal gedeeld op Twitter. Dat er dus ook beelden zijn waarop zij, en dat zijn dan op momenten dat ze gewoon in het congres praat en niet een toespraak, echt een toespraak houdt, maar gewoon de microfoon pakt en even iets zegt.
Ja.
Dan klinkt ze eigenlijk wel normaal. Ja, dat zo kan je het omschrijven. Dus het is heel bijzonder dat ze dan op het moment dat ze iets officieels en iets belangrijks moet doen, ja, dan heeft ze toch de stage voice of ja. Nou, moeten we het omschrijven?
Ik stel me altijd voor dat Femke Halsema thuis misschien ook zonder die kramp in de mond praat. maar goed, laat ik het daar niet over hebben verder. Maar dit was zo krampachtig. Nou, dat was allemaal nog tot daaraan toe. Maar in haar antwoord dus op die State of the Union maakte zij natuurlijk ook gehakt van dat grote dossier, namelijk migratie. En zij voerde als voorbeeld van het falende beleid van de democratische Biden-regering, voerde zij aan een voorbeeld van een vrouw die zij had gesproken. Zei ze, die als 12-jarige het slachtoffer was geworden van mensenhandel en seksuele uitbuiting. En dat werd door haar opgevoerd als, ja, als voorbeeld van, ja, die grensproblemen waarbij mensen vermalen worden, niet alleen het beleid faalt ten opzichte van de Amerikaanse burgers, maar ook ten aanzien van de migranten zelf. En dat leek een boeiend, aangrijpend verhaal. Totdat het slachtoffer zelf in het nieuws kwam. Want die wilde daar wel het een of andere over kwijt. En toen bleek dus dat mevrouw Katie Britt... die had gezegd dat deze vrouw, die dus als 12-jarige het slachtoffer was geworden, dat die door de kartels was uitgebuit. En de kartels, dat Duitse, dus op de Mexicaanse drugskartels, die een grote rol spelen in de smokkel van mensen naar Amerika. En zei dit slachtoffer, nee, maar ik ben helemaal niet seksueel uitgebuit door de kartels, maar door een pooier. Nou, dat was al één. Het werd nog pijnlijker toen bleek dat zij niet in Amerika seksueel was uitgebuit, maar in Mexico. Mevrouw Britt had het over Amerika. Tot overmaat van ramp bleek dit drama zich ook niet te hebben afgespeeld onder de regering Biden, maar al onder de Republikein Bush. Dus
dat is heel lang geleden.
Britt die zei, ja, maar ik heb toch ook gezegd dat zij als 12-jarige, en ik had het over een vrouw, dus iedereen kon weten dat het in het verleden lag.
Ach, ja, hebben niet goed gerekend.
Ja, daar heeft ze gelijk in. Maar zo kwam het zeker niet over. Het hele verhaal werd geframed als van, kijk eens even wat een puinhoop Biden ervan maakt. Dus dan moet je nog niet aankomen met een voorbeeld van iemand die iets verschrikkelijks is overkomen, maar wel ten tijde van een presidentschap van een republikein, namelijk Bush. En ook nog niet in Amerika, maar in Mexico. Nou goed, vervolgens werd dat dus ook weer een mediastorm. En zo zag je dat in het grote verkiezingsitem hier op dit moment in Amerika, wat opvallend is, hè, dat migratie zelfs de economie en de inflatie verdrijft uit de geesten van de mensen, dat beide partijen daar zo'n misstap in maken.
Het doet ons vooral uitkijken naar wat volgende week de mediastorm gaat zijn. Misschien moeten we het item wel, niet het mediamoment, maar de mediastorm van de week gaan
doen. Het mediastormmoment.
Ja, het is...
Ophef alom. En daar zijn wij natuurlijk zelf ook schuldig aan.
Dat is ook zo.
Media, inclusief die journalisten van de Telegraaf, inclusief de correspondent in Amerika, staan altijd klaar met hun kladblok bij elke ramp en bij elke politiek drama om het leed op te tekenen.
Ach, u vraagt, wij draaien. Volgende week, Paul.
Klinkt heel opportunistisch.
Nou, hè? Volgende week, waar kunnen we verwachten? Naast natuurlijk de nog niet bekende mediastorm die er nog aan zit te komen, wat kunnen we nog meer verwachten?
De vraag is, gaat de Senaat een besluit nemen over de TikTok-ban die hier nu door het Huis van Afgevaardigden met hele ruime cijfers is aangenomen? Waar gaat dat precies over? Het sociale medium TikTok in Chinese handen wordt hier met argus, niet alleen trouwens in Amerika, hè, maar wordt dus met argusogen bekeken.
Om de veiligheid van data dan.
Ja, data en indoctrinatie wordt ook genoemd. Mm-hmm. Het soort filmpjes wat hier wordt voorgeschoteld helpt ook niet met name de jonge geesten te rijpen. Maar het gaat met name inderdaad om het verzamelen van data. En er is al eerder in een staat is een ban ingevoerd, maar die is door de rechter tegengehouden. En nu heeft het Huis van Afgevaardigden met 352 tegen 65 stemmen gezegd, dat verbod op TikTok, dat moet er toch komen. De Senaat heeft kennelijk aangegeven dat er niet heel veel haast is om hier ernaar te kijken. En het is ook onzeker of het erdoor komt. Maar mogelijk dat daar, dus het wordt niet meer deze week verwacht, maar volgende week dat daar beweging in komt. Ja, en als de Senaat dat ook zou steunen, heeft president Biden al gezegd, dan zal ik de wet ook ondertekenen. Dat zou echt wel baanbrekend zijn. En
een hoop tieners heel boos maken, denk ik.
Zeker. En de Biden-campagne zelf, want die is actief op TikTok, hè, zoals we hebben besproken. Dus die raakt dan een belangrijk platform kwijt, met name onder jongere kiezers. En zijn we weer bij ons aanvankelijke onderwerp over die opkomst. Want als je kijkt naar de mensen, de kiesgerechten die niet komen opdagen, dan zit de grootste groep wegblijvers in de groep 18 tot 24. Daar komt, geloof ik, nog niet eens de helft van de mensen komt opdagen. En TikTok, en net zoals andere sociale media, zijn natuurlijk een belangrijk platform om ook mensen over te halen om naar die stembus te gaan. Er wordt ook gewaarschuwd van, ja, het is een inbreuk op free speech in Amerika. Dus er zijn
dat vinden ze heel erg daar.
Precies, nee, maar dat is dus, het loopt hier, de meningen lopen hier opnieuw heel sterk uiteen en fel op.
Niet.
Waarbij dus het data verzamelen door vijand nummer 1, China, tegenover de vrije meningsuiting staat. Dus dat is, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En we gaan kijken wat dat volgende week gaat opleveren. En dan, ja, dan is ook nog de deadline in aankomst voor het bedrag, de bond die oud-president Trump moet parkeren om een beroep te kunnen aantekenen in de civiele zaken rond zijn veroordeling wegens fraude in New York. En dat bedrag wat hij dus, die borg die hij moest storten, ja, die overstijgt geloof ik de $500 miljoen. Dat is een gigantisch bedrag.
Inclusief rente is dat dan?
Het is het boetebedrag, inclusief rente. En dan zit je al op 400 zoveel. En dan komt er nog eens een soort een verzekeringsbedrag voor de borgverstrekker bovenop. En dan zou je, geloof ik, op $540 miljoen kunnen uitkomen. Laat ik het voorzichtig zeggen.
Dus een half miljard. Dus.
Een half miljard. Heeft niet iedereen zomaar op de plank liggen. De advocaten van Trump hebben daarom ook geprobeerd om met een lagere borgstelling weg te komen. Dat is niet geaccepteerd. Dus ja, hij heeft nog een week om het geld te verzamelen.
Ja, Trump Tower in de verkoop en dan.
Hij is miljardair, er zit kapitaal genoeg, maar dat zit voor een aanzienlijk deel zit dat natuurlijk vast. Dit is wel Amerika, Thomas, zoals jij weet. Dus er is altijd een opportunity. Hè?
Tuurlijk.
Iemand ziet altijd wel ergens een kans. Het zal gaan om de voorwaarden waaronder een partij die borgsom wil storten.
Goed, een hoop bijzonders weer in petto. Oké, Paul, ik dank jou en goed weekend. Luisteraars, bedankt. Abonneer op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat en dan hoor je ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
Tot kijk.